begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht.
Welkom hier in de kerk, de bewoners van de burcht en alle die met ons meeluisteren via de kerkenomroep, nu of op een later tijdstip. In het bijzonder een welkom aan Hester van Hasselt en Wendy Rijken. Jullie hebben allemaal een handout gekregen en daar staat ook nog de naam van Bernke Klein-Zandvoort op. Hester zou met haar een tweegesprek hebben. Zij is een van de dichters die in het boek van Hester besproken worden. Maar zij is ziek, dus helaas hebben we dat onderwerp niet. Maar Hester heeft dat helemaal opgevuld met allerlei andere dingen. Wendy en Hester nemen ons dit uur mee met hun verhalen over dichters, over poëzie, met gedichten en muziek. Kunst en schoonheid kunnen ons in deze zo onwezenlijke tijd van oorlog en onzekerheden hoop en moed geven. Moed om te geloven in de veerkracht van mensen in een nieuw begin. Vanuit het bestuur zijn er een paar mededelingen. Komende woensdag spreekt Paul van Tongeren tijdens het Filosofisch Café over zijn boek Het Wonder van Betekenis. Dat wij als mensen aan alles betekenis willen geven en dat ook doen. Volgende week zondag tijdens de Pasendienst gaat Tom Mikkers voor, zoals ook in alle andere diensten rond Pasen. Er kwam nog een ontzettend leuke aanvulling van Albertien. Er is op het ogenblik een tentoonstelling hier in de kerk. Dat is allemaal werk van mensen die uit onze eigen gemeenschap, geloofsgemeenschap. In de achterzaal hangen werken van Alexander Schimmelpenning en van Herman Leisnikov. En hier hangen dingen van Nini Leijnen. Maar dat is ontzettend fijn dat dat zo is. Maar Albertien zegt, er is nog een ruimte, dus het zou ontzettend fijn zijn als er nog andere mensen ook met hun werk zich aanmelden bij haar. En dan komt er ook daarvoor een mooie plek waarschijnlijk. Meer informatie over alle inlichtingen en dingen die u eventueel zou kunnen doen, kunt u vinden op de website, in de nieuwsbrief of in de mooie lente-editie van De Opgang. Het boeket hiernaast is voor Hester en Wendy. De collecte die is bestemd voor Bee Foundation, waar Hester u zelf iets meer over zal vertellen. Na de lezing van Hester en tweemaal muziek kunnen we weer koffie drinken in de achterzaal, waar u de boeken van Hester kunt inzien en eventueel kan bestellen. Op dit moment is haar nieuwste boek in herdruk. Rond 11:50 zijn we dan weer terug hier in de kerkzaal en is er gelegenheid aan Hester vragen te stellen of te reageren op haar lezing. Graag geef ik nu het woord aan Hester om ons mee te nemen op haar reis die ze samen met Bianca Sistermans aflegde en die dit prachtige boek een mogelijk begin van veel opleverde. Wendy geeft ons tussendoor gelegenheid alles te overdenken.
Allemaal. Ik hoop dat ik verstaanbaar ben. Ja, nu wel. Ja? Ja, nee, ik heb hier ook een microfoon op mijn borst. Maar ik kan ook hier gaan staan. Misschien is dat een veiliger idee. Goedemorgen. En wat fijn dat ik hier uitgenodigd ben om te vertellen over ons boek. Het boek wat ik maakte samen met fotograaf Bianca Sistermans. En misschien dat sommige van jullie er waren toen wij hier vorige keer samen waren. Dat is 3,5 jaar geleden. En toen hebben wij gesproken over ons eerste boek, over de eenzame uitvaart. En ditmaal ben ik alleen en dat komt omdat Bianca jarig is vandaag. En dat viert ze in intieme kring. Dus wij zijn nu hier de intieme kring. Maar gelukkig is Bianca er wel met haar foto's. Dus zo is ze toch een beetje aanwezig. En ik ben heel blij dat Wendy er weer is. Net als vorige keer speelt zij op de harp. Dus dat is fijn. En ik wil jullie heel graag vertellen over het boek. Het ligt hier. Onze vrucht van 8 jaar werk. Waar we heel trots op zijn. Maar eerst wil ik iets anders, iets heel dichtbij vertellen. Is het geluid goed? Of? Ik heb een dochter van 12 en die heet Livia. En toen de oorlog uitbrak in de Oekraïne, toen merkte ik eerst niks aan haar. Maar 's avonds, toen ik haar in bed had gebracht en ik had haar toegedekt en een kus gegeven. En ik deed het licht uit en ik liep de kamer uit. En op het moment dat ik de deur dicht wilde doen, toen zei ze: mama, wat is een kernwapen? En de volgende dag weer, op het moment dat ik haar in bed legde, toen deed ik de deur weer bijna dicht. Toen zei ze: mama, wat is een kruisraket? En de volgende dag vroeg ze: is dit het begin van de derde wereldoorlog? Zo, nu ga ik stoppen met huilen. Dat was niet gepland. Sinds 2 weken hebben mijn ouders een jong gezin uit de Oekraïne op bezoek. Of die wonen nu bij hen. En mijn vader spreekt Russisch, dus dat is heel fijn. En ze zijn heel veel op vakantie geweest in de Oekraïne en in het Oostblok. En het is een jong gezin met een jongen van 10 en een meisje van 5. En mijn moeder vertelde dat het jongetje ziek was toen ze kwamen, had griep. En het meisje dat was nog heel verlegen en teruggetrokken. En waarop mijn dochter zei: ik ga er naartoe. Ik wil er naartoe. Want mijn dochter wil graag kleuterjuffrouw worden. Dus die vindt het heerlijk om met kleine kinderen te spelen. En ze pakte 2 schriftjes die ze nog had. En ze ging ze versieren. En ze plakte er plaatjes op. En ze ging opzoeken op internet hoe je dan die namen schreef in het Cyrillisch. En dat ging ze overtekenen. Vlad en Polja. En toen zijn we naar Apeldoorn gegaan, naar mijn ouders. En daar heeft dat meisje was al op haar aan het wachten. En toen hebben ze de hele dag heerlijk gespeeld. Dus ze heeft alle kasten opgetrokken en gezegd: hier zijn de spelletjes en hier zijn de stiften. En ze hebben spelletjes gedaan en met het oude keukentje gespeeld, waar wij vroeger ook mee speelden. En buiten in de tuin op de schommel gezeten. En toen hoorden ze dat er bij de buren ook kinderen buiten aan het spelen waren. En toen is mijn dochter met dat meisje aan gaan bellen en heeft gevraagd of ze ook mochten komen spelen. En dat mocht. En die kinderen hebben heerlijk op de trampoline gespeeld. En even later ging de Oekraïense moeder ook daar kijken. En met haar zoon. En trof ik ze daar aan met een kopje thee bij de buren. Dus ja, er was even een soort doorbraak in het begin van hun verblijf hier. En vorige week, toen waren we natuurlijk weer thuis. En in de krant was een foto van Kharkov, waar zij vandaan komen. En ik liet het zien aan Livia en ik zei, kijk, dit is de stad waar zij vandaan komen. En Livia zei, nou, ik hou die oorlog liever zo ver mogelijk van me vandaan. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk het beste wat je kan doen. Want het enige wat je kan doen is eigenlijk wat je al gedaan hebt en wat je doet. En dat is spelen met Polja. En alleen zo dichtbij kun je iets doen. En volgens mij is zo dichtbij de poëzie. Dat was mijn inleiding op het boek. De poëzie. Volgens mij wat ik het ontzettend mooie vind aan poëzie is dat het een uitnodiging is om heel dichtbij te komen. En ik heb soms het idee dat wij in deze wereld leven binnen allemaal afspraken. En we weten hoe dingen horen. En we hebben een soort van hiërarchie. En we hebben een functie en een status. En in die wereld bewegen wij ons. Maar daaronder is volgens mij altijd nog een veel ruimere wereld. En een veel vrijere wereld. En die wereld kennen we ook allemaal. Maar daar zijn we vaak heel ver vandaan. En het mooie van poëzie is dat die je zo terugtrekt. Terug naar waar het eigenlijk toe doet. En waar het eigenlijk over gaat, volgens mij. En het mooie vind ik, dat zie je ook in de poëzie, dat een hele rijke wereld is. Waarin en verdriet is, en intense vreugde. En verbazing, en blijdschap, en nou ja, noem het allemaal maar op. Dat eigenlijk die grond die onder ons is en die we allemaal, die ons allemaal verbindt, denk ik, dat die heel erg rijk is. En daarom was het ook een lust om dit boek te maken. Want iedere keer dat wij op bezoek gingen bij die dichters, was het weer zo inspirerend om met hen te praten over hun werk. En over daarbij dus eigenlijk stiekem ook over het leven zelf. Dus, ik heb met Bianca Sistermans, dus de fotograaf, zijn wij begonnen in 2013. Gewoon omdat wij geïnteresseerd waren van hoe doen die dichters dat nou? Wat doen die zodat wij die ervaring kunnen hebben dat er iets open gaat? Dat er iets van leven uit woorden kan komen. En Bianca en ik gingen altijd onafhankelijk van elkaar. Dus we bereiden ons heel goed voor. We gingen die poëzie helemaal goed lezen. En dan ging Bianca vaak als eerste. Die ging dan foto's maken. En vooral ook met ze in gesprek. En in dat gesprek maakten ze dan foto's. Maar echte foto's. Op een rolletje. Dus maar een paar per gesprek. En ik ging dan later, op een andere dag, om die mensen te spreken en het interview af te nemen. Maar eigenlijk was dat altijd gewoon een gesprek. Want door mij in te lezen in de poëzie, raakte ik, zal maar zeggen, thuis in die poëzie. En van daaruit ging ik die ontmoeting aan. En dat liet ik graag open aan wat er op dat moment zou gaan gebeuren. En dan wil ik nog één ding zeggen over het lezen van poëzie. Want ik vind poëzie eigenlijk heel ingewikkeld. En ik moet echt vertragen zelf altijd en mezelf dwingen om iets meerdere keren te lezen. En te lezen en te lezen voordat ik in een gedicht beland. En alsof ik dan in het gedicht terechtkom, alsof ik in een soort ruimte terechtkom. En dat ik plotseling van daaruit de wereld zie. Maar ik begrijp het heel goed als mensen zeggen, oh, poëzie, daar heb ik echt niks mee. Of dat vind ik zoiets lastigs. Want het vraagt echt om geduld en vertraging. Dus dit voor iedereen die echt poëzie toch iets verschrikt. Maar die mensen zijn er misschien vandaag niet. Maar mocht je denken, poëzie, dat is niks voor mij. Nou, dat valt nog te bezien. En het kan natuurlijk ook zijn dat er vandaag allemaal mensen zijn die veel meer afweten van poëzie dan ik. En want ik weet ook maar wat ik weet. Maar goed, ik mag hier vandaag staan. Oké, ik wilde graag. We hebben 29 mensen geportretteerd. En ik wil er vandaag 3 van uitlichten. En de eerste die ik waar ik over wil vertellen. Nee, dat is niet deze. Even kijken, de andere. Nee, ook niet. Ja, dat is er. Ja. Kreek Dai Owens is dit. Kreek Dai Owens woont in Eindhoven. Zij is 80 op dit moment, of wordt dit jaar 80. En ze begon pas met schrijven op haar 44ste. En ik ging bij haar op bezoek. Ze leidt een heel klein en verstild leven. Ze woont achter in de tuin bij haar dochter. Daar is dan een heel mooi licht tuinhuis en daar woont Kreek. En kijken wat. Ja, Kreek die komt. Ik ga even volgorde kijken, want dat had ik natuurlijk opgeschreven. Oh ja, Kreek. De naam Kreek die komt van haar opa. Want ze weet eigenlijk niet hoe ze echt heet. Haar opa noemde haar altijd Kreek naar een klein stil watertje, omdat ze zo verlegen was. Dus daarom heet zij Kreek Dai Owens. Ik zal een gedicht van haar lezen. Ver weg is mijn moeder. Ze is jong en verlegen. Ze ligt in haar kist als een kleine viool. Ik wil een wiegeliedje zingen. Ik wil niet weg meer uit haar armen. Ik wil de schaduw en de sneeuw bewaren. Het stof ophopen in een dichte doos. Ik wil haar iets geven. De dood is geen heeroom met leerbruine lippen. De dood heeft een ernstig en lieflijk gezicht. Het kind is zo bang als een blad in de winter. De moeder, de dood, dragen samen het kind. Hierover zei zij, dit is eigenlijk, dit gedicht kreeg ik eigenlijk cadeau. Soms krijg je iets cadeau, daar hoef je zelf niks voor te doen, dan neemt de taal het over. En dit was in dit geval zo. En ik vind het van een hele mooie, ik vind het ontzettend mooi wat ze schrijft. Omdat het zo dichtbij en zo klein, echt soort kleine pareltjes zijn die gedichten van haar. En ik ging met haar in gesprek over waarom zij zo laat was pas begonnen met dichten, op haar 44ste. En toen vertelde ze mij dat ze opgegroeid is in een mijndorpje, mijnwerkersdorpje in Limburg, in heel Zuid-Limburg, dichtbij Geleen. En daar woonde ze samen met haar vader en haar moeder en haar broertje en zusje in een mijnwerkershuisje met haar opa, twee opa's en een oma. En ze vertelde dat voor meisjes in die tijd, als je daar opgroeide, dat je eigenlijk niet meer dan de MULO kon doen. En omdat zij goed kon leren, mocht ze ook nog eens twee klassen overslaan. Dus op haar 13e was ze al klaar met school. En toen moest ze gaan werken. En toen ging ze achterop bij haar fiets, bij haar vader op de fiets naar de mijnen om daar te typen. En toen heeft ze jarenlang daar zitten typen. En ze zei tegen mij, ja, ik heb fantastisch leren typen, maar ik was doodongelukkig. En nou, het leven ging verder en pas 25 jaar later is ze toen aan het avondgymnasium begonnen. En toen zei ze, ja, toen werd ik zo ontzettend blij, want voor het eerst werd er weer iets aangesproken in mijn hoofd of in mij, wat ik al die tijd niet had aangesproken. Want ze zei, als kind hield ik al heel erg van de taal en ik hield van het Gregoriaans in de kerk. En plotseling was dat er weer en kon ze daar iets mee. En de leraren van dat avondgymnasium hebben haar toen gestimuleerd om te gaan schrijven en dichten. En toen heeft ze haar eerste verhalen uitgebracht en vervolgens twee dichtbundels. Waarvan, en daarna nog veel meer. En dit gedicht wat ik net voorlas, dat komt uit haar tweede dichtbundel. Daar ga ik nog iets over vertellen. Wat grappig is bij Kreek, is dat zij in haar gedichten altijd terugkeert naar de kindertijd. Eigenlijk elk gedicht gaat weer over dat huis waar zij in opgroeide, haar oma, haar twee opa's, dat gezin. En ik vroeg natuurlijk aan haar, maar waarom is dat dan? En toen zei ze, omdat je dat bent, dat ben je, daar ben je er het dichtste bij. Die allereerste herinneringen zijn nog niet aangetast door de herhaling. Later zul je nooit meer die directheid of die puurheid ervaren van een eerste herinnering. En zij vertelt dan eigenlijk dat in haar ogen er eigenlijk iedereen maar één herinnering heeft. En dat die zich in allerlei vormen telkens herhaalt. En ze vertelt ook dat die herinneringen, dat die zich ook gewoon opdringen op het moment dat zij gaat schrijven. Ze zegt, ik ben nog iedere keer verbaasd. Soms denk ik, zit ik dit nou te verzinnen? Maar de beelden zijn zo onverbiddelijk, die laten zich niet verzinnen. Telkens komt mijn grootmoeder weer aanlopen. Het duwt zich echt een eigen weg. En wat ook heel bijzonder is, want dat talige wat zij heeft. Zij komt dus uit Zuid-Limburg en daar hebben ze een dialect wat heel zangerig is. En heel veel Frans en Vlaams in zich heeft. Maar wat ook heel veel metaforen in zich heeft. En zij zegt, ik ben eigenlijk opgegroeid in metaforen. En dan vertelde ze, ja bijvoorbeeld toen mijn oudste zus voor het eerst menstrueerde. Toen gingen we naar het zwembad, maar mijn zus mocht niet mee. En toen zei die grootmoeder, toen vroeg ze, ja waarom dan niet? En toen zei die grootmoeder met een vette knipoog, ja, er zitten vliegen in het water. En ze zei, ja het is heel mooi dat je met metaforen wordt opgevoed, maar het heeft ook iets onheimisch, omdat je eigenlijk weet dat er iets anders wordt gezegd en je weet niet wat. Maar die metaforen die komen ook veel terug weer in haar werk. En zelf vond ze het Nederlands, wat ze op school leerde, vond ze eigenlijk heel erg mooi. Heel, heel zacht. En daar op school las ze dan ook boekjes, Nederlandse boekjes. En daarin stond dan dat de moeder bijvoorbeeld zei tegen een kind, ik hou van jou. En daarvan dacht ze echt, wow, zoiets zouden ze bij ons thuis echt nooit zeggen. En nog steeds, zegt ze, ben ik heel voorzichtig met taal. Want taal is, ja, zegt ze, ja, het is zoiets, je kunt er iets mee maken, maar je kunt er ook iets mee breken. Dus ze is altijd een beetje zuinig met taal. Waarop ik dacht, ja, maar als je dan aan het schrijven bent, hoe doe je dat dan? Als je met taal, toen zei ze, ja, maar dan nog, in het schrijven heeft ze ook het gevoel dat ze soms om dingen heen cirkelt. En soms dat ze heel dicht iets aanraakt en denkt, oeh, er even van terugschrikt, omdat het zo direct is. Maar ze laat het dan wel staan, want ze zegt, ja, anders blijf je je maar verbergen. Dus ik vond het zo mooi dat ze praten ook heel, heel, heel zorgvuldig. En dan wil ik nog één ding over haar vertellen. En dat is omdat zij, we hebben 29 mensen ontmoet. En er is niet één die op dezelfde manier werkt als zij. Dus iets waarvan ik eigenlijk helemaal verbaasd was dat dat kon. Maar goed, ik ga het vertellen. In ieder geval, ze begint altijd 's ochtends om 6 uur. Maar dat is gewoon omdat ze dan wakker is. En dan begint ze met een kopje, dat is niet het bijzondere hoor, dat ga ik later vertellen. Dan drinkt ze een kopje koffie met een koekje en wat chocola. En dan zegt ze, het is zo mooi, want het is nog zo heel stil buiten en ook stil in mijn hoofd. En dan gaat ze werken en tot 12:00 en dan is ze klaar. Maar wat ze doet, is dat ze andere dichters die werken aan een gedicht en dan aan nog een gedicht. En soms, zoals Remco Kampert, die hebben we ook gesproken, die zei, nou dat komt dan wel in een soort golven naar buiten. Dus dat zijn een soort golven van poëzie en dan stopt het weer. Maar bij haar, zij werkt niet aan losse gedichten, maar ze werkt aan een bundel als geheel. Maar dat doet ze dan, dat ze elke. Ze begint dus met een motto en de volgende dag gaat ze verder of met het eerste gedicht. Maar voordat ze dan de volgende dag weer verder gaat met het volgende gedicht, begint ze weer helemaal vooraan. Dus ze typt eerst over, want ze doet alles op de typemachine, wat ze natuurlijk heeft geleerd in die mijnen. Ze heeft nog een ouderwetse typemachine. Dan begint ze weer het motto over te tikken. En vervolgens het eerste gedicht, om vervolgens door te gaan naar het volgende gedicht. Maar elke keer weer gaat ze dus, begint ze van vooraf aan. Dus op het moment dat ik haar sprak, was ze op bladzijde 18 van het nieuwe werk wat ze aan het maken was. En iedere dag is ze dus langer aan het typen. En ik zei, maar word je dan niet heel zenuwachtig op het moment dat je bijna bij bladzijde 18 bent en dus iets nieuws moet gaan schrijven? Zei ze, nee, want er komt altijd wel wat. En als dat niet komt, dan komt er iets anders. En soms denkt ze, hé, maar wat heeft dit dan hier op dit punt hiermee te maken? Maar dan zei ze, achteraf blijkt het toch altijd weer helemaal op zijn plek te zitten. En dat zei ze, dat vind ik ook zo mooi, dat je eigenlijk meerdere stemmen hebt. Dat je eigenlijk kan springen en in de hoogte en in de diepte kan gaan. En dat dat dan toch één geheel wordt. Ik ga nog één dingetje van haar vertellen. Want ik vroeg dan, zijn er dan ook pagina's en bladzijden waar je dan, die je telkens weer over moet typen, waarvan je dacht, oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat je telkens weer door datzelfde gedicht heen moet. Toen zei ze, ja, je hebt me betrapt. Dat zijn de momenten dat ik letterlijk opsta. Dan is het verlegenmakend. Soms moet ik ook stoppen, omdat ik stik in mijn eigen gevoel. Ik loop heel veel weg, omdat ik het zelf niet meer kan dragen. Het is allemaal zo samengebald. Vandaar al die witstukken. Die moeten wel, wit tussen de alinea's. Zijn er dan ook pagina's waarop je kunt rusten? Ja, gelukkig zijn die moeilijke momenten, de moeilijke momenten minder dan de andere. Het is heel fijn om te kunnen rusten in iets. En neem je daar dan ook de tijd voor? Ik neem overal de tijd voor. Ik heb absoluut geen haast. Nou, volgens mij moet ik nu door naar... Ja. Dat was Kreek. Kreek Dij Ouwens. Hele mooie, hele kleine poëzie. Heel dichtbij. Oké, okay, dan wil ik nu naar Antje Krog. Ja. Ik weet niet of jullie haar werk kennen. Ik kan me voorstellen van wel. Hè? Ja, het is uit Zuid-Afrika. Ja. Ja. Zij is inderdaad een Zuid-Afrikaanse dichter. Ja, Antje Krog. Ik geloof dat je eigenlijk Anki moet zeggen in het Afrikaans. Maar ik zeg ook altijd Antje Krog. Toen wij hoorden dat Antje Krog naar Amsterdam kwam, naar Nederland, om haar nieuwe bundel te presenteren. Dat was volgens mij in 2018, weet ik even niet zeker. Toen, en die bundel heet Medeweten. Die bundel bestond al in het Afrikaans, maar die werd toen vertaald in het Nederlands. En toen ze dus naar Nederland kwam, toen hebben wij haar min of meer gekaapt. Wij dachten, die moeten we hebben. Toen hebben we de uitgever gebeld en die zei, je mag een uur van haar tijd gebruiken. En toen hebben wij daar anderhalf uur van weten te maken, omdat we haar een lunch aanboden. Dus ik kwam op het atelier van Bianca en we hadden alles voorbereid met lekker eten en servetjes erbij. En ik zeg het servetje omdat ze dat servetje gebruikte om te illustreren aan ons hoe zij poëzie maakt. Want, zij vertelde, ik ben al jarenlang bezig met medeweten. En dat heeft heel erg te maken met de apartheid en met het wegkrijgen van die apartheid. En met het verbonden voelen tussen de zwarte en de witte mensen. En überhaupt het verbonden voelen van mensen en de wereld en alles. En dat komt natuurlijk ook uit de filosofie van het Afrikaanse filosofie van Ubuntu. Dat je niet je alleen probeert te verplaatsen in een ander, maar het idee dat je echt die ander bent. Dus zij zei ook, je bent eigenlijk ook de maan. Je bent die leeuw die daar is. Je bent die ander die bedelt aan de deur. En ik heb het gevoel dat zij dat in haar leven echt probeert. Ze zegt, ja, ik zeg dit ook om te kijken of het me lukt om dit te leven. En het mooie is dat ze ook in de Zuid-Afrikaanse poëzie nu ook heel veel ruimte maakt voor Zuid-Afrikaanse dichters. Die schrijven in een andere taal dan het Afrikaans of het Engels. De zwarte Afrikaanse dichters. Dat ze echt probeert om die weg open te breken voor... Een leven wat samen kan zijn. Maar ze zei, ik heb daar heel veel over geschreven. Ik heb essays geschreven, ik heb verslagen geschreven van de Waarheidscommissie. Maar ik heb nog nooit ik heb nog nooit een dichtbundel gemaakt die over medeweten gaat. En ze zei, maar dat, en het was net alsof dat een soort verouderd, dat poëzie een soort, bij een soort verouderd lichaam was. Dat moest ook mee, dat medeweten moest ook in die poëzie. En toen zei ze, ja, ik moest al mijn kennis loslaten en ik moest die taal helemaal openbreken. En de woorden als het ware scheuren en kijken of ik die taal zo kon behandelen, schuren, zodat dat er weer nieuwe taal zichtbaar werd. En dat liet ze dus zien aan de hand van, ik doe nu zo, maar dat was met een servetje. Zo'n servetje heeft ook altijd een heleboel laagjes papier en dat er zo'n heel dun bovenste laagje pakte en dan de hele tijd daaraan plukte. En daardoor ontstonden er kleine scheurtjes in dat servetje. En daardoorheen, zei ze dus, zag je een soort glimpen van een nieuwe taal. En Nu wil ik daar een gedicht heel graag van voorlezen. En dat heet Moniaal. En dat is volgens mij echt iets waarin ze de schepping bejubelt. Met welke naam roepen wij het universum aan? Anders dan met de uitgediende naam God. God, zeg ik als het wintergras de vlaktes vlast in rijp wit en weggevreten pruim. Kijk die speenkleur, genaamd God, zeg ik bij het avondgloren van de paarlemoer gehalmde lucht. Heilig, heilig heffen de heuvels hun blauwe adem van tulle. Maanheid, fluister ik nat gezweet, als dat grootse ding zich eindelijk losmaakt van de lip. Ik kniel voor de onuitsprekelijke genade van boomheid, allerhoogste bergheid, bergheid. Zie uw gezant in wolkheid aan, uw proseliet in herfst, uw abt van water. Ik strek mij in aanbidding neer, o zomer abrikoosheid, en smeek, laat uw dienstknecht nog een poos zintuigelijk bezeten raken, in deze bergheid. Uilheid, barmhartige nierheid, de van leven zuizende zuurstofmansels van deze sterrenlipzaligheid. En dan ga ik nog iets voorlezen uit het gesprek met haar. Vroeg, heb je het gevoel dat poëzie deel uitmaakt van die verwevenheid? Het onderling verbonden zijn. Ervaar je die verbondenheid waarover je spreekt als je schrijft? Toen zei ze, dat is denk ik waarom je blijft dichten. Ik heb veel eigenschappen die hoogst problematisch zijn. Daarmee gaat een mens moeilijk door het leven. Maar op het moment dat ik zit en schrijf, hebben al die eigenschappen zin. Dan begrijp ik precies waarom ik ben zoals ik ben. Het is als een machine. Op het moment dat alle onderdelen samenkomen, begint ze te lopen. Of beter, zoals een arend. Je hebt een verschrikkelijke snavel. Je hebt ontzagwekkelijke klauwen waarmee je kan grijpen en vernietigen. Je hebt ogen waarmee je kilometers ver glashelder kunt zien. Maar je zit in een hok. Het is akelig om met zulke klauwen en zulke stinkveren en zo'n bek thuis te zitten. En om zo'n verschrikkelijk ding als moeder te hebben, of als vrouw, of als gast aan tafel. Maar vanaf het moment dat je de arend toestaat te doen wat hij doet, is er niets meer aan de hand. Dan is het gewoon een vogel. Is dat het gevoel dat jij hebt als je dicht? Ja. Je kunt ook een slak nemen. Een slak die vast zit gedrukt. Je laat de slak vrij en everything makes sense. En het lezen van poëzie, hoe ervaar je dat? Zoals een alcoholicus die drank krijgt. Het is heerlijk. Ik moet elk jaar een nieuwe dichter ontdekken, anders word ik depressief. Het is alsof mijn hele manier van leven, hoe lief te hebben, hoe te geven, hoe te kijken, hoe te zien, hoe te horen, alsof ik alles leer door de poëzie. Omdat poëzie alle ervaringen intensiveert. En toch, als alles wat je ervaart zou bestaan in poëzie, zou je niet schrijven. It's been said and it's been said better. Dan kun je ophouden en je overgeven aan de heerlijkheid van het lezen. Een van de moeilijkste dingen voor een jonge dichter en voor iedere andere kunstenaar, is erachter te komen waar de kieren zijn, wat niet wordt gezegd. Technisch gezien zeggen we allemaal hetzelfde. We zeggen allemaal, ik hou van jou, maar jij ziet me niet. Je weet hoe dit door anderen gezegd is, nu en door de eeuwen heen. Maar hoe zeg jij het? Je begint te schrijven omdat hoe jij dit zegt, je nergens anders vindt. Dus terwijl je het werk van andere dichters leest, denk je toch, ik zie het anders, het moet anders? Ja, zoals bij die prachtige verzen van Eva Gerlach over haar stervende grootmoeder. Die zijn zo ongelooflijk mooi. Ik wist niet dat het mogelijk was om zo te schrijven over een stervende moederfiguur. Dat is waarom een mens poëzie leest.
Mijn stervende moeder wordt geïntensiveerd door haar gedichten. Eva Gerlach laat me op een andere manier naar mijn moeder kijken, mij haar ouder worden, anders beleven. Maar hoe mijn moeder sterft, is anders dan hoe haar grootmoeder sterft. En in die openingen, in die scheuren, schrijf je. dit is Gayat. Gayat al-Madun. En Gayat is een Palestijns-Syrische dichter. Hij komt uit Damascus. Hij is in 2008 geëmigreerd naar Zweden, dus nog voordat de oorlog daar uitbrak. Maar toen ik hem ontmoette, wij hebben hem geportretteerd en geïnterviewd in 2019. Toen was hij hier als writer in residence in Amsterdam, een paar maanden. Maar daarvoor al hebben we een paar keer zien optreden bij literaire festivals. En in zijn poëzie weet hij op een wonderbaarlijke manier de realiteit van zijn land en de oorlog en zijn vrienden die sterven te combineren met een gekke ironische humor. En ook hoe hij spreekt is zeer indringend, want hij draagt voor in het Arabisch en hij schrijft ook in het Arabisch. En daardoor kan hij ook, omdat die Arabische wereld ook heel groot is, kan hij ook in heel veel landen optreden en is zijn werk eigenlijk op een heel groot gebied in die Arabische wereld bekend. Het gedicht wat ik van hem wil voorlezen, dat is, toen ik het voor het eerst hoorde, dat was in Groningen, toen was hij daar bij een Dichters in de Prinsentuin, dat is een festival, een poëziefestival. En Joost Baars, die kennen jullie volgens mij ook, die is hier ook een keer geweest in een bezinningsbijeenkomst, die heeft toen de Nederlandse versie voorgelezen. En die ga ik nu pakken. Dit is een proza gedicht, dus dat is een gedicht wat eigenlijk doorloopt, zoals je eigenlijk ook een verhaal zou schrijven. Hoe ik een dichter werd. Haar verdriet viel van het balkon en brak. Ze kreeg behoefte aan een nieuw verdriet. Toen ik met haar naar de markt ging, bleken de prijzen van verdriet onwaarschijnlijk hoog. Dus adviseerde ik haar een tweedehands verdriet te kopen. We vonden een verdriet dat in goede staat verkeerde. Het was alleen een beetje groot. Het had aan een jonge dichter toebehoord, die zomer zelfmoord had gepleegd, vertelde de handelaar ons. Het verdriet beviel haar wel en we besloten het te nemen. Maar we waren het nog niet eens over de prijs, dus zei de handelaar dat hij er, als we het verdriet zouden kopen, gratis een pakketje leed uit de jaren 60 bij zou geven. We stemden in met zijn voorstel en ik was blij met het extra leed, waarop we niet hadden gerekend. Toen ze merkte hoe gelukkig ik ermee was, zei ze, je mag het hebben. Ik deed het leed in mijn tas en we gingen op weg. Die avond schoot het me weer te binnen. Ik haalde het uit mijn tas en bekeek het van alle kanten. Het was van hoge kwaliteit en verkeerde in goede staat, hoewel er al een halve eeuw gebruik van was gemaakt. Kennelijk had de handelaar geen idee van de waarde gehad. Anders had hij het ons vast niet gegeven in ruil voor de aanschaf van een onbeduidend verdriet van een jonge dichter. Wat me vooral tevreden stemde, was dat het existentieel leed was. Dat bovendien uiterst professioneel in elkaar was gezet, met prachtige, bijzonder verfijnde details. Het had vast toebehoord aan een geleerde of een ex-gevangene. Ik begon het te gebruiken. En zo werd de slapeloosheid mijn dagelijkse metgezel en werd ik een voorstander van de vredesbesprekingen. Ik ging niet meer op bezoek bij mijn naasten. Het aantal memoires in mijn boekenkast groeide en ik uitte nog maar zelden mijn mening. Mensen werden me dierbaarder dan het vaderland en ik begon me te vervelen. Maar wat ik vooral opmerkelijk vond, is dat ik een dichter werd. Ik had afgesproken met Gayat in de Engelbewaarder. Dat is een café aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Vlakbij de plek waar hij aan de universiteit aan het werk was, een paar maanden. En ik ging met hem in gesprek, ook over dit gedicht. En toen zei hij, ja, maar het is echt waar gebeurd. En toen zei hij, ja, mijn vriendin, die had verdriet en dat viel van het balkon en dat brak. En toen zeiden we, moeten nieuw verdriet kopen, dat was veel te duur. Gingen we naar de markt. Nou, toen vonden we een verdriet. Ja, het was wel een beetje groot, maar mijn vriendin vond het wel leuk, het was goed. En toen kreeg ik dus dat extra pakketje leed, existentieel leed. Nou, toen heb ik dat opengemaakt en zo werd ik een dichter. Oké. Oké. Maar toen begreep ik ook, toen zei hij van, ja, in de Arabische wereld is poëzie veel meer verbonden eigenlijk met het dagelijks leven. En iedereen kent wel een gedicht uit zijn hoofd. En in elke kranten staan eigenlijk minstens 2 pagina's vol gedichten iedere dag. En ik begreep bij hem ook dat hij eigenlijk zijn hele leven al doortrokken is van poëzie. En dat blijkt ook uit zijn website, want op zijn website staat heel groot eerst Poetering the World. Wat zoveel betekent als laten we de wereld poëtiseren. En daar sprak ik hem natuurlijk ook over. En daarover zei hij. Poetering the World, dat is wat ik doe. Ik verbind alles met poëzie. Ik doe niets anders dan poëzie. En toen vertelde hij dat hij na de gasaanval op Damascus, dat hij zich is aan gaan verdiepen in chemische wapens. En dat hij toen in Ypres, hoorde dat in Ypres voor het eerst in een oorlog chemische wapens waren gebruikt. In België, in de Eerste Wereldoorlog. En toen is hij dus naar Ypres gegaan en heeft daar die slagvelden bezocht en al die graven. En elke avond ging hij luisteren, 2 weken lang, naar de trompetten van de Last Post. En hij zegt van, ik weet dat het geen zin heeft om al die graven te bezoeken. En dat je over chemische wapens kan schrijven zonder in Ypres te zijn geweest. Maar ik kan dat niet. En hetzelfde doet hij dat hij bijvoorbeeld op zoek gaat naar de route van de bloeddiamanten. En dan komt hij in Antwerpen terecht en gaat daar ook een heel gesprek aan met een orthodoxe Jood. En ze worden vrienden. En dat gedicht dat kantelt dan op een gegeven moment naar de Middellandse Zee. Omdat dan al die mensen, al die Syriërs, ja, beginnen te verdrinken in de Middellandse Zee. En dan heeft hij een bundel uitgegeven met als titel Een roofdier genaamd Middellandse Zee. En dan zei hij in dat gesprek, het is geen keuze. Het is absoluut geen keuze. Maar ik sta niet los van de realiteit. Hoe kan ik enkel over dagelijkse dingen spreken als mijn vrienden gemarteld worden en sterven onder het regime van Assad? Als mijn familie midden in de bombardementen zit. Terwijl mijn moeder dorst heeft, leid ik een mooi leven in Zweden met zijn 100.000 meren. Ik leef in deze schizofrene situatie. Ik zou een grote ontkenner en een zelfhater zijn als ik niet over mijn gevoelens zou spreken. En dan komen we in het gesprek wat ik met hem had op hetgeen waardoor die, ja, je ziet het ook aan die foto, zo vurig is en ook woedend volgens mij over wat er in Syrië gebeurd is. Want dan komen we bij dat hij vertelt dat hij op 3 april, en ik besef me dat dat vandaag is, maar dan 6 jaar geleden, dat hij met Anne Vechter optrad in Amsterdam, een poëzie optreden, en dat hij toen zijn telefoon de hele tijd lijkt afgegaan te zijn terwijl hij aan het optreden was, en dat hij hoorde dat zijn jongste broer vermoord was in de oorlog. En hij is toen naar een goede vriend gegaan in Amsterdam, Chris Keulemans. En de volgende dag is hij naar huis gegaan, maar naar huis betekende in zijn geval naar Stockholm, omdat hij naar Zweden was geëmigreerd. En in het vliegtuig dacht hij, ja maar, ik ga de verkeerde kant op. Mijn ouders zitten daar, in Syrië, en ik ga naar het noorden. En vanaf dat moment heeft hij eigenlijk 6 maanden lang aan een gedicht gewerkt, voor zijn broer, maar over alles stuk, over de oorlog. En ondertussen werd hij ook nog verliefd op hem. Dus alles is in dat gedicht beland. 6 maanden lang non-stop aan 1 gedicht gewerkt. Waarbij hij, wat hij ook voor het eerst deed, dat hij elke keer weer opnieuw begon. En niet zoals wat ik net zei over Kreek. Maar dat hij een versie van het gedicht had. Dat hij daaraan verder ging werken. En dat hij de oude versies niet opsloeg. Dus hij kon niet meer terugkijken hoe het gedicht een week geleden was geweest. Hij ging gewoon telkens door. Totdat na 6 maanden zijn vriendin zei, nu moet je stoppen, anders word je gek. En toen is hij gestopt. Ik ga nu het laatste stuk van hem voorlezen. Uit het gesprek met hem. De dood van mijn broer is het ergste wat mij in mijn leven is overkomen. Mijn oom stierf een jaar eerder, maar mijn broer is mijn eigen vlees. Hij is mijn broer. We waren met z'n zessen, nu zijn we met vijf. Ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Sinds zijn dood ben ik alleen nog maar aan het reizen. Ik ben on the road. Het gedicht werd gepubliceerd op 15 december 2016. Het is de meest uitputtende tekst die ik ooit geschreven heb. Ik werkte er 6 maanden non-stop aan. In Haifa, Alicante, Beirut, Istanbul, Milaan, Berlijn, Stockholm en Amman. Ik ben een langzame schrijver. De tekst die ik nu schrijf is ook weer een lange tekst. Toen ik hier onlangs in Amsterdam aankwam, zei mijn vriend Chris Keulemans: Gayat, er is iets gaande. Nederland gaat misschien verklaren dat de oorlog in Syrië voorbij is. Als ze dat doen, dan sturen ze de Syriërs misschien terug. Ik zei: Chris, de Syriërs vluchten niet voor de oorlog. Toen Assad, Homs, Aleppo en Idlib bombardeerde, vluchtte niemand, mensen doken de kelder in. Pas op het moment dat hij die steden veroverde, pas op dat moment begonnen ze te vluchten. De mensen vluchten niet voor de bombardementen of de oorlog, ze vluchten voor Assad. Hoe wil je die mensen terugsturen? Die nacht kon ik niet slapen omdat ik het zo poëtisch vond. Ik zei: poëtisch? Ja, hoe kan de oorlog voorbij zijn als er in mijn hoofd nog steeds gebombardeerd wordt? Ik stond midden in de nacht op en schreef: de oorlog is voorbij. De oorlog is niet voorbij. Niet in werkelijkheid en niet in onze nachtmerries. Niet zolang Assad aan de macht is. Hij zal ons vermoorden en achtervolgen, net als zijn vader dat deed. Dus dit is zoals ik schrijf. Ik onderzoek, ik studeer, ik ga naar bepaalde plaatsen toe. Alle kennis die ik opdoe gooi ik weg en dan begin ik te schrijven. Aan dit gedicht heb ik nu 5 maanden gewerkt. Het is bijna af. Het is een lange tekst. Ik lees je het begin voor. De oorlog is voorbij en de bommen vallen nog steeds in mijn hoofd. Is voorbij en mijn vrienden gaan naar de markt om verse dood te kopen, maar worden onderweg vermoord. Is voorbij en alle mensen die ik ken zijn dood of werden oorlogscriminelen of dode oorlogscriminelen. En dan lacht hij alsof hij huilt. In dat gesprek was dat zo. En toen zei hij lichtelijk verbaasd: het is echt zo. Ja, zo is het helemaal. Dus ja, zo is het. Toen nam hij een slokje thee en toen zei hij: ja. En nu ben ik toch weer bij die oorlog uitgekomen. Toen dacht ik vannacht: maar ik mag mensen toch niet achterlaten midden in die oorlog? Daar moet ik iets op verzinnen. En inmiddels had ik al contact gehad met de Oekraïense vrouw, die dus de moeder van het gezin, die bij mijn ouders in huis zitten. Want ik vroeg me af, zou zij ook van poëzie houden? Is er een gedicht waar zij van houdt? En ze werd enthousiast en ze zei: ja, ik heb een gedicht. Dat is van een jonge singer-songwriter. En je kunt hem ook op Facebook kijken. En ik hou heel erg van 1 gedicht van hem. Maar, zei ze, hij heeft ook over de oorlog geschreven. Ik zei: ja, maar ik ben zo benieuwd naar dat gedicht wat jij zo mooi vindt. Toen gaf ze me die 2 gedichten. En mijn vader, die Russisch spreekt, die zei: nee, je moet dat gedicht over de oorlog doen. Dus die ging dat vertalen. Zei ik: nee, ik wil het gedicht wat zij zo mooi vindt. Toen heeft hij dat ook vertaald en toen zei hij: dat is prachtig. Dus dat wil ik tot slot nog heel graag voorlezen. In de vertaling van mijn vader, dus krakkemikkig, maar ik hoop dat het overkomt. Het heet Liefde, van Edgar Winnitsky. Als je liefde wilt voelen, begin dan eerst haar te geven. Zij is in je, levend, brandt altijd onstuimig. Als de stormen bulderen, de zon niet is te zien, dan schijnt ze toch onvermoeibaar achter de wolken. En om je met de zon vol te zuigen, is het noodzakelijk achter de grenzen van die donkere storm een beetje overeind te komen. Maar dat kan alleen een dappere. De liefde, zoals ik haar zie, is niet simpel iets tussen ons. De hele wereld is uit haar geweven. En je hoeft haar alleen maar, en dit moet ik uitleggen, zoals het hele wereld is geweven van liefde, en je hoeft alleen maar, zoals je een kous stopt, te stoppen. En zo zijn we aan het einde gekomen van dit verhaal. Ik ga nog even zeggen dat de collecte, leek mij mooi om dat naar een project te doen in Polen. En dat is een boeddhistisch oord, maar wel heel goed bekend hier in Nederland. En die mensen die hebben daar de Bee Foundation. En die zijn op dit moment gewoon heel dichtbij voedsel aan het geven aan mensen die aankomen in Polen. Ze zorgen dat er medicijnen gaan naar ziekenhuizen in Syrië. En kleren, ze zorgen gewoon, ze zijn echt op de plek waar het nodig is, zijn ze bezig. En omdat het allemaal gaat over dichtbij, hoop ik dat daar ook het geld naartoe gaat. Omdat dat meteen op de goede plek komt, bij de mensen die het nodig hebben. En het boek, dat is nu uitverkocht, maar het is een herdruk. En ik heb een lijstje, een intekenlijstje, dus je kunt dat bij mij bestellen. En dan zorg ik via Koosje dat het hier bij jullie komt. En nu laat ik het graag over aan Wendy. Dan ga ik daar
Lieve Hester, lieve Wendy, dank jullie wel voor dit bijzondere uur wat jullie hier aan ons hebben gegeven. Is een cadeau. Ik vind het zo mooi dat Hester begon over haar dochter en de oorlog en daar ook mee eindigde. Maar zag hoe we allemaal proberen om... Ook elke keer met die liefde waar je het ook over had, de verbinding te vinden en het vol te houden en waar je moed vandaan haalt. Je hebt ons drie zo verschillende dichters voorgeschoteld dat het wel uitnodigt om heel benieuwd te zijn naar wat die andere 26 dichters hebben geschreven en de interviews die je met ze gehad hebt en wat een... kans voor ons om het eventueel te lezen, maar ook voor jou om die mensen te ontmoeten en dit allemaal toe te voegen. Want het gaat allemaal van het hele fijne, kleine van die kreek, vond ik ook zo mooi dat je dan kreek heet en dat mag blijven heten, je hele leven. En dat past dan ook zo bij haar haar, zoals jij haar beschreven hebt en haar neergezet hebt. En dan die Angie Krog, met dat, die enorm verbindend, dat medeweten, dat, dus dat, moet alle, het is, dat is een soort schimmels als het ware, verbindingen onder en boven de grond. En dan die woeste man, waar we eigenlijk allemaal, dat we ook weer zo goed kennen, wat we vanmorgen in het nieuws nog weer hoorden. En dan hoe je het dan toch weer terugbrengt naar die liefde, want daar is waar deze mensen uit leven. En als zij het kunnen, dan moeten wij het toch zeker kunnen. En dan jij met, zo passend hebben jullie deze muziek uitgekozen bij Zoals het was. En hier dit rustige onder water aan het eind. En ja, ons meenemend, ons ook even rustig laten nadenken en ons realiseren wat er allemaal gezegd is en proberen om het zoveel mogelijk vast te houden. Heel erg dank jullie wel. Heel erg blij mee. En we gaan nu even zuchten. Een kopje koffie drinken. En dan hebben we nog, is er nog een mogelijkheid straks. Het is ietsje later geworden. Dus ik stel voor om uiterlijk om 12:00 hier terug te zijn. Voor wie er nog zoveel tijd heeft. En dat Hester hier dan is. En jij ook. Om nog eventjes misschien wat na te vragen of te praten. Dank jullie wel, allemaal. Lieve luisteraars, wij stoppen nu de uitzending even gedurende 20 minuten. Wij drinken even koffie en voor wie wil, zijn we over 20 minuten weer terug. Dank u wel.